Goedemorgen, broeders en zusters. Goed om hier weer te zijn, in het Haagse. Ik kwam net binnen en toen zei ik zo van, ja, ik hoor zoveel dingen uit Den Haag. Maar ja, dat zijn meestal niet de dingen waar we op zitten te wachten. Maar het evangelie, dat mag hier ook nog steeds klinken. En dat is veel belangrijker dan politiek, denk ik. Zullen we bidden om de opening van Gods woord? Hemelse Vader, want daar gaat het om vanmorgen. Het was al heel fijn om zo de bidstond mee te maken. Er werd harten geopend, vanuit het hart werd gebeden. En we danken u, Heer, dat u ons hart kent. Dat u ons wil aanraken, ook in ons hart, in ons verstand. En datgene wat u door uw woord tot ons wil spreken, ja, daar bidden we voor, Heer. Dat dat vandaag ook mag gebeuren in ieders hart en ieders geest. Dat dat iets is wat we samen delen, wat we gezamenlijk hebben. En wat we ook straks weer mee mogen nemen naar buiten als we van hier gaan. Heer, zo bidden we u om een zegen voor deze momenten samen. Amen. Ik wil met u graag lezen vanmorgen, een bekend stukje waarschijnlijk, maar ik ga het ook heel langzaam lezen. Want het is best een beetje, Paulinisch, hè? Maar het is Petrus die het schrijft overigens. Maar het zijn soms lange zinnen. En als je daar niet heel goed bij bent, dan lijkt het soms bijna niet te lezen. En het is een prachtig stukje wat Petrus heeft geschreven, de brieven trouwens sowieso. En in dit geval is het 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 12. Het onderwerp van vanmorgen is levende hoop door wedergeboorte. Ik had het met Simon net al eventjes over zijn wedergeboorte toen hij 40 jaar was. Nou, hij is niet veel ouder, dus dat is kort geleden. Hè? Maar ik hoop echt oprecht van harte dat u dat allemaal in uw leven hebt meegekregen en meegemaakt. Petrus, een apostel van Jezus Christus, en hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Nou, dat is me al een hele zin, hè? Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden. En waartoe? Tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu ook niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, dus de profeten, niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de hengelen begeerlijk zijn zich te verdiepen. Nou, om maar met de deur in huis te vallen, bent u of ben ik ook zo begeerig om mij te verdiepen? En waarin dan? Nou, Petrus refereert hier eigenlijk aan Paulus, want Paulus heeft het ook al ongeveer een keer zo opgeschreven in een brief aan de Efeziërs, namelijk Efeziërs 3 vers 10. Dat ga ik even aan u voorlezen. Daar staat, opdat nu door de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden volgens het eeuwige voornemen dat Hij, de Vader, gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Dus hier staat eigenlijk dat wij als gemeente van Christus Jezus iets bekend mogen maken waarvan zelfs de engelen niet op de hoogte zijn of waren en zelfs de profeten niet. En dan wordt gesproken over voorkennis in vers 2 die onze hemelse Vader in al zijn grootheid heeft gehad om ons een eeuwige levende hoop aan te bieden. Ja, en dat engelen dat ook willen weten, ja, dan ga ik zo meteen ietsje meer, ik ga wel een stukje overslaan gezien de tijd, want anders ik heb begrepen dat een gemiddelde toehoorder iets van 20 minuten heel aandachtig kan luisteren. Nou, we hebben al een prachtige dienst gehad, zou ik zeggen. Dus ik ga het niet langer maken dan nodig is. Maar ik ga een klein stukje overslaan. Ik zou u meer willen vertellen over de engelen, maar daar ga ik volgende keer wel wat meer over vertellen. Maar daar is heel veel over te vertellen. Ik ga wel een heel klein stukje doen. Maar als ik dat dan zo op me in laat werken, en ik hoop dat het u ook gelukt is vanuit de HSV-vertaling die ik hier heb, ja, dan begin ik te stamelen van, waar heb ik dat aan verdiend, Heer? Hoe kan dat nou? Hoe neem ik bijvoorbeeld die erfenis uit vers 4 in ontvangst? Waarom ben ik nou uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader? Staat er door de heiliging van de geest, blijven net in vers 2. Beste mensen, het begint mij een beetje te duizelen. Zoveel vragen. En ik ben Fries van geboorte, zoals u, tenminste de meesten hier wel zullen weten, mijn vrouw ook trouwens. We spreken ook Fries. En ik luister nog wel eens graag naar een Friese cd. En dat is een Friese cd, die ook wordt gezongen door wat oudere mannen. Ja, ik kan er niks aan doen, maar het zijn er wat oudere mannen. En die oudere mannen die zitten soms ook in een of ander nummer vol met vragen. En dat klinkt dan op zijn Fries, klinkt dat dan zo, vragen, waar ik wat van krijg. Er staat iemand Fries hier? Nee. Nou, dat betekent, vragen, dat ik word er niet goed van. Al die vragen, iedere dag maar weer. Want dat zeggen we dan in Fries erachteraan. Vragen, else dij, maar wer op mij. Iedere dag maar weer opnieuw, vragen. En dat zal te maken hebben met de sociale media of met de wereld waarin we leven, maar we worden dus stoot met vragen. Ja. Maar ik had bijvoorbeeld een vraag van mezelf toen het stukje zo las en op het eind daar tegenkwam dat engelen begeerlijk waren daar wat over te weten te komen. Toen dacht ik van, daar wil ik meer over weten. En nou goed, ik ga heel kort iets vertellen over engelen, niet al te veel. Ik sla wel stukjes over nu, maar dat geeft niet. Maar de Bijbel die geeft heel veel inkijkjes in wat dat nou eigenlijk zijn. Dat zijn redelijke wezens hoor. Echt wel. Ze leven in een andere dimensie dan de onze. En ze worden aangeduid als engelen, wat zoveel betekent als boodschappers. Maar wat weten we nou eigenlijk over hen? Nou, in ieder geval dat God ze geschapen heeft. En ik heb overal de teksten voorbij me, dus diegene die straks na afloop zegt van, ik zou er toch graag leren wat willen, die zal ik dat artikel wel toesturen. En God was erbij, natuurlijk. En dat ze erbij waren, toen God het heelal eigenlijk schiep. Daar waren ze al bij. Dat lezen we in Job onder andere. Je hebt aartsengelen, de engel Michael bijvoorbeeld. Je hebt Gerubs, hè, dat is iemand die tegen waren gekomen in de Hof van Eden. Serafs wordt overgesproken. Als Jesaja dat mee te maken krijgt, hè, die krijgt ineens iets van een seraf aangereikt. Een kooltje, waar hij niet zo heel blij mee was op dat moment. En daarnaast wordt er over engelen gesproken, eigenlijk zonder verdere aanduiding. Maar ook de engel Gabriel is bijvoorbeeld een hele bekende boodschapper uit de Bijbel. En het zijn duidelijk, zei ik al, dienaars van God die worden gezonden om gelovigen te dienen. En soms vertellen ze ook zelfs wat God van plan is. Onder andere in Daniël en Lucas. Want bij het uiteindelijke oordeel van God hebben ook engelen een taak te vervullen. En misschien de bekendste engelen wel, maar daar hebben we het in het algemeen wel eens over, zijn de beschermengelen. Heb je dat zo gehoord? Beschermengelen? Nou, Matthäus 18, vers 10 is een bepaald onderwerp waarin de Heer Jezus kinderen eigenlijk tegenkomt. En eigenlijk tegen hun zegt, kijk uit wat je met ze doet, want ze hebben hun eigen engelen. Ze hebben hun eigen engelen. En ook wordt er wel eens gesproken in de Bijbel over dat iedere natie zelfs een eigen engel zou hebben. In het boek Daniel wordt erover gesproken. Wat ook heel kenmerkend is voor engelen, ze verschijnen onverwacht. Je kunt ze niet bestellen. Het gaat niet. Echt, ze komen helemaal onverwacht. Ze verschijnen zomaar en ze zijn vaak ook niet zichtbaar. En sommige mensen, lezen we in de Hebreeënbrief, hebben onwetend engelen geherbergd. We hebben Gideon gezien, we hebben Noah gezien, die hebben engelen gezien. Maar wat denkt u van Gabriel? Als Zacharias en Maria verschijnt, is dat zo indrukwekkend als Gabriel verschijnt, dat ze bang worden. Ze schrikken ervan. En wat dacht u van Johannes op Patmos? Die gaat op een gegeven moment een engel aanbidden. Ja, zegt die engel, kom nou, dat moet je niet doen. Ik ben God niet. Je mag mij niet aanbidden. Nou, deze indrukwekkende dienaren van God zijn dus begeerig om zich te verdiepen in hetgeen ons allemaal wordt beloofd in dit schriftgedeelte. En ook in vers 10 lazen we net over profeten die door Gods geest geleid op zoek waren naar die zaligheid die ons hier in Den Haag zomaar vandaag gratis wordt aangeboden. En wat is dit toch, broeders en zusters, een indrukwekkend gedeelte uit Gods woord zelf. Werd ik er in 1988, ik zat even te rekenen, 1988, dat is inmiddels 35 jaar geleden. Ik zat toen met mijn gezin op een jongezinnenweek in het koetshuis van Kasteel Rederoord van de NCGB. Weet iemand daar nog iets van? NCGB, ja. Nederlandse Christelijke Gemeenschap, Bond. Ja. En in die week leerden we een nieuw lied. En wel 1 Petrus 1, vers 3. Een NBG'tje van toen nog meegenomen. En daar staat het eigenlijk natuurlijk hetzelfde in als in deze HSV-vertaling. Maar ze leerden ons toen eigenlijk dit lied te zingen. En dat was 1 Petrus 1 vers 3. En ik vind het zo prachtig dat ik het voor wil zingen. Maar ik kan niet zo heel goed zingen trouwens. Ik zit wel op een koor. Maar ga het proberen. En als u nou thuis nog een keer terug kunt luisteren. Ik weet niet of dat kan. Dan hoop ik dat u het meezingt. En daar staat... Geloofd zij de God en Vader van onze Heere. Vers 3, hè? Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren. Worden tot een levende hoop, tot een levende hoop. Wedergeboren tot een levende hoop. Nou, 35 jaar geleden is mij dat geleerd, ons dat geleerd. Toen, en ik heb het bij het graf van mijn eigen vader mogen zingen, dus dat heeft ook wel een bijzondere betekenis gekregen natuurlijk. Maar wat meer bijzonder is... Dat we in die week, bij de NCGB, in het koetshuis in Rederoord, ja, zaten we eigenlijk met een hele hoop vragen. Daar heb ik het net ook al over gehad. We zaten vol met vragen. En ik weet niet hoe u hier zit. U kunt hier ook vol zitten met allerlei vragen. Vragen die ertoe doen. Ja, want het heeft te maken met uw eigen leven. Maar in dat wereldje waar ik toen eigenlijk nog niet in verkeerde, voor het eerst kwam ik in het christelijke wereldje. Ik rookte nog, ik dronk wel eens een biertje, niet te veel hoor, maar ik rookte en ik dronk. En ik snapte nog niks van de doop bijvoorbeeld. En dan was er ook nog dat onderwerp van die Bijbelweek, daar in Rederoord, dat ging over de reinigende hoop. De reinigende hoop. Nou, u begrijpt dat dat een intense week werd. En in die week kwamen er ook heel wat deelnemers, waaronder ik zelf, tot de conclusie dat roken bijvoorbeeld niet te rijmen was met het onderwerp van die week, namelijk de reinigende hoop. En het onderwerp van vandaag, de levende hoop, daar kwamen we ook nog niet eens aan toe, want zoveel viel het te reinigen. Later is dat wel goed gekomen. Met mij tenminste, ik ben sinds 1988 ook gestopt met roken. Maar wat de uitwerking is van zo'n Bijbelweek, en dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk, maar voor ons was dat heel erg belangrijk om mee te maken en ook daar te ontdekken, later heb je die reiniging wel nodig om uiteindelijk te snappen wat de levende hoop in je eigen leven kan betekenen. En niet dat het onderwerp van vandaag nu voor iedereen zo simpel is, want als ik mijn Bijbeltje er goed op nasla, dan is die hoop voor heel veel mensen in eerste instantie vaak maar een dode hoop, een dode hoop. En dat kunnen we lezen in vers 24 van hoofdstuk 1 van Petrus. Ik heb het straks niet gelezen, of daar was ik niet. Maar daar staat, want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. In onze nog niet wedergeboren vleeselijke staat zijn we net als deze afgesneden bloemen. We bloeien even, we leven even, verwelken dan en sterven. Wat een tegenstelling. Wat een tegenstelling met de levende hoop die wij zijn. De hoop van een christen is namelijk fris en is vruchtdragend. Weet u waarom? Omdat het een levende hoop is, zoals we in vers 3 hebben gelezen, waar ik net van heb gezongen. We zijn gekocht en betaald door een levende Christus. En het wordt aan ons beloofd door het levende woord, kunnen we lezen hier in vers 23. We gaan terug naar het begin om iets te begrijpen ook van de context waarin Petrus deze brief schreef. Petrus die zelf notabene alle hoop had verloren toen Jezus stierf aan het kruis. En in Lucas 24 vers 12 lezen we dat Petrus op de opstandingsdag de verhalen ging controleren of het waar was wat de vrouwen kwamen vertellen. De apostelen die vonden het maar kletspraat dat het graf leeg was. Dus wat ging die overijverige Petrus doen? Die ging dat checken. Nou, het vervolg kennen we. Petrus schrijft deze brief aan de gelovigen, kunnen we lezen in vers 1, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in de diaspora. Maar wacht eens even, dat geldt toch alleen voor het Joodse volk? Of zit ik ernaast? Als we het hebben over de diaspora. Nee hoor. Die zijn eigenlijk natuurlijk, zijn de Joodse volk is verstrooid over de hele wereld, want Petrus schrijft hier wel degelijk aan kleine christengemeenschappen met ongetwijfeld ook wel Joodse deelnemers. Ze leven daar in Noord-Turkije, het huidige Noord-Turkije, zoals we vandaag zouden noemen. In de wereld, als je dat vergelijkt, dan kun je het denk ik wel vergelijken met die van ons. Het was het grote Romeinse Rijk waar ze onderdeel van waren. Nou, het Romeinse Rijk staat erom bekend om het veel godendom. En de brief werd geschreven vanuit Rome, nog net voor de vervolgingen in Rome door keizer Nero, waarvan de meesten van u wel zullen weten wat die voor verschrikkelijke dingen heeft uitgehaald. Hij gebruikte onder andere christenen als levende fakkels voor zijn tuinfeestjes. En als wij vandaag de dag in de pers lezen van wandaden op het oorlogsveld, dan schrik ik iedere keer weer. Maar dan weten we weer wat de mens, en waar de mens, die zich door Satan laat voortdrijven toe in staat is. En ik hoef hier geen namen te noemen, je kunt die zelf wel invullen. De kranten staan er vol mee. Maar de christenen in de plaatsen van vers 1, die genoemd, hadden nog een klein beetje vrijheid. Net zoals wij dat vandaag nog in Nederland hebben. Je mag hier in Nederland nog steeds gelukkig zeggen wat je wilt zeggen. Maar bijvoorbeeld in ons buurland België kan dat al niet meer. Als het de waarheid uit de Bijbel betreft bijvoorbeeld, want dan loop je het risico aangeklaagd te worden voor onder andere discriminatie. En een van die stemmingswerkers, hij staat hier, die geloof ik nog niet op die papieren van toen, maar nu wel, die woont daar al een tijdje in België en vertelde laatst ook dat hij twee keer tijdens, moet je voorstellen, tijdens een samenkomst, dat zometeen de deur open gaat, dat er twee politieagenten binnenkomen en dat hij die man meenemen en ondervragen van wat hij daar allemaal staat te vertellen. België, hè? Hoe ver hier vandaan? 100 kilometer? Zoiets? Dat is heel dichtbij. Maar nu kom ik met een vraag voor u en voor mezelf persoonlijk. Waar putten wij nu hoop uit? Is er ook bij u sprake geweest van een wedergeboorte in uw leven? En daarna van een levende hoop waaruit u leeft? In Romeinen 8 vers 24 schrijft Paulus, want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? We hebben gelezen, en ik heb geprobeerd te zingen in vers 3, dat wij daardoor de barmhartigheid van God de Vader opnieuw geboren zijn. Wij zijn opnieuw geboren. Door zijn voorkennis, staat er. En door de werking van zijn geest. Dan zou je de vraag kunnen hebben, hebben wij daar zelf dan niets toe bijgedragen? Want ja, als het Gods voornemen is dat ik wedergeboren zou worden, wat heb ik daar zelf dan nog aan bij te dragen? Zijn wij dan niet die bekende puppets on a string? Nee. Nee, broers en zusters, laten we nou eerlijk zijn. Daar kunnen we vanuit onszelf niks aan bijdragen. Dat was zijn voornemen. En zeker vanuit mijn vleeselijk bestaan niet mijn actie. Het is puur genade van hem. Waardoor ik persoonlijk nu een levende hoop ben. Yes, dat ben ik. We hebben ook gezien dat de erfenis die ons wordt beloofd in dit schriftgedeelte onverwelkelijk is. Kunt u zich daar een voorstelling van maken van iets wat onverwelkelijk is, wat nooit kan vergaan? Net als de erfenis trouwens die Israël beloofd is, hè? En sinds 1948 zien we dat gewoon met onze eigen ogen. Dat God dat heeft beloofd en dat dat is gebeurd. Net als dat hebben wij een erfenis in de hemelen. En wat is dat dan, staat er? De eeuwige zaligheid. Hoe weet ik dat? Omdat dat gewaarborgd weer is door het bloed van onze Heer Jezus. Niets kan dat aantasten of bederven of uitwissen. Wij mogen straks voor eeuwig in zijn nabijheid verkeren. Echt waar. En dan snap ik misschien uw vraag ook wel die nu opkomt. Wanneer gaat dat dan gebeuren? Nou, dat staat hier in vers 5. In de laatste tijd. Ja, lekker. Laatste tijd. De laatste tijd ben ik er niet zo mee bezig. Maar wat is nou die laatste tijd? Ik denk dat ik hier gerust mag wijzen op onze vereniging met hem. En ik hoop dat u dat allemaal gelooft. Met hem in de lucht, zoals 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en 17, lees het thuis maar eens na, ons vertelt. De opname van de gemeente wordt het ook wel genoemd. En natuurlijk kan het ook al eerder gebeuren. Het is niet aan ons waar en hoe lang wij mogen leven. Dat weten we niet. Maar of dan op dat moment ons al volledig duidelijk is wat die erfenis ten volle betekent, dat durf ik u nog niet te vertellen. Daar komen we dan, denk ik, spoedig achter. Maar God zelf zal ons tot die tijd, staat hier in vers 5, bewaken. Dat vind ik een gigantische geruststelling. Want ik kan het uit mezelf ook niet. Ik heb hem nodig om mij te bewaren. Hij wil niet dat mijn zaligheid en uw zaligheid in gevaar komt na onze wedergeboorte. Wel waarschuwt hij in vers 6 en 7 voor verzoekingen en voor beproevingen. En ik denk dat de tijd die wij nu meemaken daar vol van is. Ik zei het straks al, vragen, 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 waar ik soms wat van krijg. Maar we hebben elkaar als broeders en zusters heel hard nodig. En ik vind het zo mooi en zo prachtig om te zien dat ik allemaal vreemde gezichten zie. Ja, vreemde gezichten, u hebt geen vreemd gezicht, je hebt uw eigen gezicht. Maar ik hoorde dat er dus mensen vanuit een andere gemeente, misschien wordt toegevoegd aan deze gemeente. Trouwens toevoegd. Het is zijn gemeente wereldwijd hoor. En we komen hier plaatsen bij elkaar. En we mogen elkaar helpen, bemoedigen, aansporen om hem te volgen. Maar in gezondheid of ziekte, maakt niet uit, hou vol. Omdat alles erop wijst, en ik heb te weinig tijd natuurlijk om dat uitgebreid te gaan vertellen, maar u moet me maar geloven, zijn komst is nabij. Tegelijk leven we ook in een hele boeiende genadetijd. En als we vers 8 en 9 serieus nemen, ik ga het nog één keer met u lezen. Vers 8 en 9 uit de eerste Petrusbrief. Hoewel u hem niet gezien hebt, ik weet niet of u hem gezien hebt, ik niet, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Nou, een christen die dat serieus neemt, zou ik haast willen zeggen, dan kan zo'n christen leven zo ontzettend waardevol worden. En want als iemand die zich verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, die kan toch niet onopgemerkt blijven? Die is een levende hoop. Ik moet denken aan, mijn lieve vrouw die zit daar, maar die heeft soms wel eens een vraag. En ik mag het gerust zeggen hoor, van dat weet ik wel. Want zij heeft wel eens moeite om te getuigen, zegt ze. Nou, ik ook. U niet? En toen liepen we al een tijdje donderdagochtend, dat noemen we powerwalk. Nou, vergeet het woord maar weer, maar goed, powerwalk heet dat. Dat is nog net niet hardlopen. Heel sportief. Maar toen liep ze al een tijdje met een vrouw en toen zei ze, ik merk iets aan je. Je bent zo blijmoedig. Dat bleek een christen te zijn dus. Dus die vrouw had een bepaalde uitstraling die andere vrouwen blijkbaar niet hadden. Nou, mijn vrouw merkte dat op en die had een heel gesprek daarna met haar en inderdaad, ze was christen. En ik denk dat dat heel vaak, kijk, als ik nu per persoon even aankijk, je zit iemand heel blij, je zit iemand iets donkerder te kijken, daar zit er een beetje anders, nou, ik weet het niet, maar het maakt niet uit. Ik zie het niet altijd. Maar als je met iemand samen mag optrekken, en dat is ook hopelijk uw wens, dat als je samen mag optrekken met andere mensen, en ze ontdekken in u die blijmoedigheid, de vreugde die u hebt in Christus, ja, dat kunt u dan toch niet voor u houden. Maar we hebben daarom een toekomst vol van hoop, en ik heb u dat straks gevraagd van, hebben we hem gevonden? Nou, dat lied hebben we gevonden. En dat gaan we nu ook samen zingen. Een toekomst vol van hoop. Amen.